Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Zong over de Heilige Geest. We gaan vandaag ook horen hoe de Geest van God David vult nadat hij gezalfd is tot koning. En we zingen uit Psalm 89 nu het 9e vers. Ik zeg zingen. Wat bedoel ik dan? Zingen met het hart bedoel ik. We mogen de woorden door ons heen laten gaan van deze psalm. Psalmen die ook gaan over David en de trouw. Psalm 89 vers 9. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Psalm 89 vers 9. Vanmorgen luisteren we naar de wet van onze God zoals die tot ons komt in Exodus 20. En daarna zingen we van Psalm 119 het derde vers. Opnieuw gaat het daarover de Heilige Geest. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119 het derde vers. Maar luisteren wij dus eerst naar de wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze geboden samen toen hij zei: u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan met elkaar bidden om de opening van het woord en om de aanwezigheid van Gods Heilige Geest zullen we bidden. Getrouwe Heer in de hemel, wij bidden u om de hulp van uw Heilige Geest. En Heer, geef dat uw Geest ons leidt op het pad door ons leven. En leert u ons zo om uw wet in de praktijk te brengen, onze voetstappen zo te zetten als u dat van ons vraagt. Maar Heere, dan moeten we ons ook schamen vanmorgen. Schamen als we voor uw aangezicht naderen. Want wat zijn er veel momenten dat wij tekort schieten in het houden van uw wet, in het gaan van het spoor van uw geboden. In onze woorden, in onze gedachten en in onze daden. En Heere, daarom bidden wij u vanmorgen om vergeving. Vergeving van onze schulden omwille van uw Zoon, de Heer Jezus. En Heere, laat het zijn dat ook vanmorgen uw naam wordt verheerlijkt en dat we het zien. Dat u uw leven gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En leert u het ons voor het eerst, maar ook elke keer opnieuw, om te schuilen bij het Lam, Jezus Christus, dat de zonde op zich nam. En laat zijn naam worden verheerlijkt, de naam van de grote zoon van koning David. Hij die regeert en op de troon zit, nu en tot in eeuwigheid. En Heere, dan kent u ons. U weet hoe wij hier vanmorgen gekomen zijn of op afstand met deze dienst verbonden zijn. Heere, wij bidden u dat u ons genadig bent. Als daar zorgen zijn in ons leven. Zorgen om gezondheid. Pijn over verlies. Of ontwikkelingen in ons gezin. In ons persoonlijk leven of op ons werk en bedrijf. Heer, ontfermt u zich over ons en wees genadig. Aanvaard ook onze dank voor het goede wat u geeft. Gezondheid en kracht. Als u ons weer thuis liet komen van een vakantie. Of als we thuis al periode van rust hebben ontvangen van u. Ook als we weer de drempel staan van een nieuw schooljaar. Jongens en meisjes die morgen weer gaan beginnen. De scholen en heren, wij vragen ook of u en zo ook genadig bent. En wij danken u ook voor de kinderen hier in de kerk of verbonden met deze dienst. Zegent u hen en geef ook dat de preek ook dichtbij komt. Heer, wilt u zo met ons allen zijn. In vreugde en verdriet en laat uw woord ook open gaan. Uw woord dat spreekt van leven. Uw woord dat getuigt van de geest en uw woord dat ook door de geest open gaat. Heere, waai daarom met uw heilige geest door dit kerkgebouw en door onze kamers thuis. En heren, dan danken wij u dat er weer meer mogelijkheden zijn om samen te komen als gemeente. Ook al is het nog vreemd. Als we menen dat het beter is om hier niet te zingen, maar laat dan de klanken van uw woord ook door ons heen gaan. Als we het hoorden spelen met het orgel. O, schonk gij mij de hulp van uw geest. Heere, geef deze geest in het spreken, in het luisteren. Dat de woorden die overdacht zijn ook helder, begrijpelijk en ook recht op ons af mogen klinken in deze dienst. Open ook onze oren en ons hart. Dat we openstaan om uw woord te ontvangen. Weer de Satan uit ons midden. Geef de boze geen kans om ons bij u vandaan te halen. Of dat we vast gaan zitten op dingen die er niet toe doen. En leert u het ons. Dat u die God bent. Die niet naar de buitenkant kijkt. Maar dat u dwars door ons heen kijkt tot op ons hart. En dat u het ook vanmorgen tegen ons zegt. Geef je hart aan mij. Heren, wij vragen dit. Niet omdat we dat verdienen. Niet omdat wij recht hebben op een goede dienst. Maar omwille van u. En uw koninkrijk. Laat uw koninkrijk dan komen. Laat uw naam worden verheerlijkt. Want van u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Heren, wij bidden u dit. In Jezus' naam alleen. Amen. We gaan met elkaar lezen uit 1 Samuel 16. Kende geschiedenis ook voor de kinderen hier in de kerk of als je thuis mee verbonden bent met deze dienst. Het gaat over koning David, eigenlijk koning David, nog niet op dit moment. Hij wordt uitgekozen en gezalfd om koning te zijn. David door Samuel tot koning gezalfd. 1 Samuel 16. Toen zei de Heere tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw horen met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere, Neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Izaï voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem te beven tegemoet en zeiden: is uw komst met vrede? Hij zei: met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Heilig u en kom met mij mee naar het offer. Hij heiligde Izaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht: deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel: kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Izaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei: de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Izaï Samma voorbij gaan. Maar hij zei: de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Izaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Izaï: de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Izaï: zijn dit al de jongens? En hij zei: de jongste is nog achtergebleven, zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Izaï: stuur een bode, laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei: sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Zo voor deze bekende geschiedenis uit het woord van onze God. We willen vanmorgen stilstaan bij wat we vanuit dit gedeelte leren, de Heer ons te vertellen heeft. En we doen dat in het bijzonder als tekstvers vanuit het slot van vers 7. Dat is het uitgangspunt voor de verkondiging. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. De Heere ziet het hart aan. En vanuit dit gedeelte, thema voor de preek, de Heere ziet het hart aan. En dan horen we eerst hoe Samuel 3 keer verkeerd kijkt. Ook een man die door Gods genade geleid wordt, kan dus blijkbaar helemaal verkeerd kijken, op een verkeerde manier. En dan in de tweede plaats, wat de Heilige Geest met ons hart doet. Wat de Heilige Geest met ons hart doet. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging, nog een afkondiging over de collecte. De eerste collecte is voor christenen voor Israël, de tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. Deze collecte heeft u als het goed is bij de ingang al kunnen geven, of anders misschien nog bij het vertrek, want we verzamelen ze niet in de dienst. En thuis zult u ook vast weten op welke manier u deze gaven kwijt kunt. In ieder geval van harte aanbevolen om ook de collecten te blijven geven voor de mensen om ons heen en de instandhouding van de eredienst. Ter inleiding op de verkondiging zingen we over de Heere die ons helemaal kent, doorgrond, ons hart ziet, met Psalm 139 vers 14. 139 vers 14. Thank you. gemeente. Een paar maanden geleden zag ik een foto van een jongetje. Ik denk een jaar of 6. En dat jongetje zag er aan de buitenkant niet zo heel mooi uit. Want wat was er gebeurd? Dat jongetje dat had een blauw oog. Het jongetje had een grote hechting en je zag dat zijn gezicht helemaal kapot was. En als ik naar dat plaatje keek van het jongetje, dacht ik van nou, ga maar even de andere kant op kijken. Maar er stond nog iets onder. Er stond een verhaaltje onder hoe dat nou was gebeurd dat jongetje zijn gezicht helemaal kapot was. Want wat was er gebeurd? Dat stond eronder, dat jongetje was zijn zusje te hulp gekomen. Zijn zusje werd aangevallen door een hond. Gemene, valse hond. En het jongetje was ertussen gesprongen. En daarom was die hond op dat jongetje gedoken. En was zijn zusje er goed onderuit gekomen. En als ik dan nog een keer naar dat plaatje van het jongetje keek, dan zag ik geen jongetje dat er niet zo mooi uitziet. Maar dan zie je een held. Een jongetje die zijn zusje beschermd heeft. En daardoor zelf een litteken, een hechting op zijn gezicht heeft gekregen. Eigenlijk, als je goed bedenkt, is je eerste gedachte van, oei, dat ziet er niet mooi uit. Maar wanneer je goed kijkt naar dat jongetje en het verhaal weet, dan besef je, wat een mooi jongetje. Wij zijn mensen die heel snel naar de buitenkant kijken. Zeker in een tijd waarin beeld en allerlei beelden om de voorrang vragen, kijken wij heel snel en oordelen wij heel snel op wat we in het eerste gezicht zien. Maar vandaag leren we dat de Heere zoveel anders kijkt. God in de hemel ziet ons hart. Hij kijkt wie wij zijn, van binnen en van buiten. Hij kent ons helemaal. Hij kijkt anders. Thema voor de preek is, de Heere ziet het hart aan. En dan in de eerste plaats hoe Samuel 3 keer verkeerd kijkt. En daarna wat de Heilige Geest met ons hart doet. Want Samuel kijkt verkeerd. Samuel lijkt in heel veel dingen op ons. De oude profeet van God. Als hij rondkijkt, ja, dan doet hij wat wij ook vaak doen. Hij ziet wat voor ogen is. En neemt daar aan de hand van wat hij gezien heeft beslissingen. En beoordeelt hij de zaken. En vandaag als we hem tegenkomen, is hij heel verdrietig. Samuel heeft pijn. Pijn in zijn hart. Want wat is er aan de hand? Koning Saul is een weg gegaan bij God vandaan. Koning Saul, die krachtige leider, door God aangewezen als koning, toen het volk om een koning had gevraagd, voldoet totaal niet aan de verwachting van Samuel. Samuel had het gehoopt dat koning Saul God zal gaan dienen. Maar al heel snel is het misgegaan. Saul is een weg gegaan bij God vandaan. Saul laat zich leiden door een boze geest. En in alles wat hij doet lijkt het verkeerd te gaan. Ik vind Saul trouwens ook altijd wel een triest figuur. Zoveel kansen. Zoveel voorrechten. Zoveel ook gemerkt van God en zijn werk. Aangewezen om koning te zijn. Maar bij God vandaan. En dan lees je dat Samuel daar verdriet over heeft. Hij rouwt erover. Hij doet pijn in zijn hart om te zien dat Saul zich van God en zijn dienst heeft afgekeerd. Nou, misschien herken je dat wel. Pijn, verdriet in je hart om iemand waarvan je houdt, die zich bij God vandaan beweegt. Een ouder of een kind van je. Een broer of een zus, waarvan je weet van nou, ik had er zoveel verwachting van. Maar het is zo anders gelopen. Dat geeft rouw. Dat geeft verdriet. Nou, Samuel weet daarvan. Van die pijn die dat geeft als Saul bij God vandaan gaat. Want hij weet het, als je de Heere God in je leven verlaat, ja, dan gaat het mis voor de tijd en voor de eeuwigheid. En Saul had ook nog een belangrijke positie. Hij had het volk moeten leiden. Dus de rouw van Saul, van Samuel gaat over Saul persoonlijk. Maar ook als hij rondkijkt wat dat in Israël uitwerkt. Een koning die voorop gaat in het vergeten van God. Dat kan niet goed gaan. Maar dan spreekt de Heer. Hoe lang heb je nou nog verdriet over Saul? Waarmee zeg ik vanmorgen niet dat je geen verdriet mag hebben over iemand die zich bij God vandaan keert, waar je van houdt. Maar blijkbaar is Samuel wel zo vast komen te zitten in zijn verdriet, dat hij geen verwachting meer heeft van de God van Israël. Hij let enkel op de omstandigheden. En dat is hoe hij verkeerd aan het kijken is. Want hij denkt, dit gaat niet alleen mis met Saul, dit gaat helemaal mis met heel Israël. En dan kijkt hij toch verkeerd. Want het loopt onze God nooit uit de hand. Want God kijkt op een andere manier. Want dan zegt hij, Saul zal geen koning meer zijn over Israël. Want ik heb voor mij een koning gezien onder de zonen van Isaï in Bethlehem. En dan moeten we even goed op de tekst letten. Wat is opvallend hoe het er staat. God zegt, ik heb een koning gezien. Sommige, ook wel moderne Nederlandse vertalingen, zeggen hier, ik heb een koning gekozen. Ik heb een koning uitgekozen. Nou, feitelijk is dat natuurlijk wat er gebeurt. De Heere kiest een koning uit de zonen van Isaï. Maar er staat hier een koning gezien. Waarom? Omdat dat het kernwoord is in 1 Samuel 16. Tenminste, een van de belangrijke woorden. Dat God ziet. Dat God kijkt. Niet alleen naar de buitenkant, maar ook naar de binnenkant. Maar als God kijkt, dan kijkt God ook zoveel anders dan wij. Wij kunnen kijken wat er vandaag gebeurt. We kunnen beelden terugzien van gisteren. Maar wij kunnen nooit vooruitkijken. En als de Heere ziet, dan ziet Hij vooruit. En dan zijn de ogen van de Heere God al eeuwen gericht op Bethlehem. Want als je de Bijbel goed kent, dan besef je eigenlijk dat koning Saul helemaal geen koning kan zijn. Dat juist de belofte van de Heere God van de koning naar het geslacht van Juda uitgaan. Geef maar even een voorbeeld. Genesis 48, vers 8. Daar horen we dat de oude Jacob de stam van Juda heeft aangewezen als koningsstam. Dus het moet in Juda gebeuren. En dan zie je dus ook dat Samuel dat allemaal niet ziet. Dat lijkt hij wel vergeten te zijn. Maar als de Heere ziet, dan zijn zijn ogen gericht op Bethlehem. Daar in Bethlehem heb ik een koning voor mij gezien. En de kinderen in de kerk weten denk ik ook wel gelijk hoe belangrijk Bethlehem is. Bethlehem is de plaats van de koning. Bethlehem is de plaats waar Rut naartoe gegaan is, toen zij uit Moab kwam. Daar is Obed geboren, daar is Isaï geboren. En als je de Bijbel leest, dan zie je dat Bethlehem de stad van de koning is. Want Bethlehem is ook de plaats waar de engelen zingen, ere zij God. Als de grote koning Jezus Christus geboren wordt. Daarom zo'n belangrijk woord, gezien. Daar gebeurt het. Daar heeft de Heere een koning uitgezocht. Nou, dan moet Samuel daar naartoe gaan. En dan zegt de Heere, ga. Nou, dan ga je toch? Als God in de hemel zegt, Samuel naar Bethlehem toe. Dan gaat een knecht, een profeet, toch onmiddellijk onderweg. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Want als de Heere spreekt, dan merk je dat heel veel van zijn knechten heel vaak tegensputteren. Jona gaat helemaal de verkeerde kant uit. Als de Heere zegt, ga naar Nineveh, dan gaat hij op zee weg. Als de Heere de profeten roept, Mozes, ik kan niet spreken. Nou, zo ook Samuel. Waarom? Hij is bang. Dit gaat vast helemaal verkeerd, want als ik daar naartoe moet, dan zal Saul dat horen en hij zal mij vast en zeker doden. Daar kun je van uitgaan, want Saul die gaat zijn troon en zijn koningschap gaat hij beschermen. Dus ik kan niet gaan, heren. Tweede keer dat hij verkeerd kijkt. Want wat doet Samuel? Hij kijkt weer naar de omstandigheden. Hij vertrouwt niet het woord van de Heere God, maar hij ziet de macht en de kracht van koning Saul. Doen wij dat ook niet heel vaak? Dat als de Heere nou in zijn woord belooft dat hij getrouw is. Dat wij mensen zijn die heel gauw naar de omstandigheden kijken. Hoe moet dat nou met de kerk in Nederland vandaag? Hoe komen we als gemeente door de periode van crisis heen? Zal het volgend jaar allemaal nog hetzelfde zijn? Hoe gaat dat? Nou, de Heere is getrouw. En als de Heere zegt tegen Samuel, ga naar Bethlehem, dan hoeft hij niet te twijfelen aan de trouw van de Heere God. En dan krijgt hij ook gelijk een oplossing. Commentaren trouwens. Ik weet niet hoe u het leest, maar commentaren die zeggen hier wel van, gebeurt hier niet iets vreemds, een soort van leugen. Kan dat wel, dat God zegt van nou ga daar offeren en dan moet je dan maar een koning zalven. Zeg maar dat je gaat offeren, maar je doet wat anders. Ik denk dat wat er staat, dat het klopt. Hij gaat werkelijk een offer brengen. Het offer wordt gebracht, maar het is een dekmantel. Want onder dat offer, onder de dekmantel van het offer, wordt de koning gezalfd. Dus je zegt, er is hier geen sprake van een leugen. Er is hier ook niet sprake van een offer wat niet gebracht wordt. Of op een verkeerde manier gebracht wordt. Wat er gebeurt, dat is volgens recht volgens het woord van de Heere God. Maar het is wel heel slim. Zoals soms ook in crisissituaties je dus ook creatief mag zijn. Ook hier dus, de Heere geeft dat als voorbeeld van, ga maar dat offer daar brengen. Nou zal koning Saul er niet aan twijfelen. Nou, zo gaat Samuel onderweg om een offer te brengen. En dan gebeurt er weer iets vreemds. Want als Samuel komt, dan komen de oudsten van Bethlehem met schrik hem tegemoet. Is uw komst met vrede? Waarom? Nou, ik denk dat ze bang zijn om toch ook wel in dat conflict betrokken te raken. Het conflict tussen Saul en Samuel. Of misschien, dat kan ook, dat ze denken van Samuel is hier als rechter gekomen. Want de richter was ook geroepen om recht te spreken. Is er iets gebeurd hier in Bethlehem waardoor Samuel zomaar komt, onaangekondigd? Hier willen we liever niet in betrokken raken. Nee, ik kom met vrede. Ik ben gekomen om een offer te brengen. En zo brengt de Heere Samuel bij in het huis van Isaï. Nou, daar komt hij. En dan moet hij een koning gaan zalven. Dan komen we meer bij de kern. We hebben inmiddels gezien hoe Samuel al twee keer verkeerd gekeken heeft. Ik hoop dat we het nog even vasthouden. Twee keer verkeerd gekeken. In de eerste plaats was hij helemaal vast gaan zitten op koning Saul. En denkt dat komt nooit meer goed. Tweede is dat hij meer lette op de omstandigheden. En de trouw van de Heere God uit het oog verloren was. En dan opnieuw. De oude knecht van God kijkt verkeerd. Dus ook wanneer je door genade met God leeft, kun je heel veel dingen nog verkeerd zien. Ook Samuel. Want wat gebeurt er dan? Nou, dan komt Samuel daar in het huis van Isaï. En dan ziet hij de oudste zoon komen. En hij kijkt naar die jongen. En hij denkt het. Nou, dat is toch precies Saul om te zien. Dat moet een koning worden, sterk en krachtig. Precies de geschikte man. Want hoe kijkt hij? Nou, Samuel kijkt alleen naar de buitenkant. Hij komt niet verder. dan een oordeel te vellen op wat voor ogen is. En dan denkt hij, deze man, die is het. Kijken naar wat voor ogen is. Ik zei het al, dat is heel moeilijk voor Samuel. Zoveel duizend jaar geleden. Maar ik geloof dat het voor ons nog veel moeilijker is. Dat het niet makkelijker geworden is, maar nog veel complexer in een tijd waarin je zoveel beelden ziet. Facebook, Instagram, hoe was de vakantie? Nou, dat zie je aan de hand van de plaatjes. En de plaatjes zien er vaak heel mooi uit. En dan zeg ik helemaal niet dat je geen plaatjes mag laten zien. Natuurlijk wel. Maar gaat het daar nou om? En als God ons ziet, ja, dan kunnen we niet met een mooie Facebookpagina of foto's op Instagram naar voren komen. Want God ziet niet alleen de buitenkant. Als de Heere ons ziet, dan gaat het om ons hart. Hij ziet ons helemaal van binnen en van buiten. En daarom wordt in dit gedeelte ook ons onderwijs gegeven. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet je hart aan. Wat is dat trouwens, je hart? Wij denken bij ons hart heel gauw aan onze emoties. Als het gaat om je hart dan is dat in onze gedachten vaak je gevoelsleven. Tekenen we ook, hè, een hart. Nou, in de Bijbel is je hart zeker ook je gevoelsleven. Dat doet helemaal mee. En geloven gaat ook niet buiten ons gevoel om. Maar in de kern is het Hebreeuwse woord voor hart. Dat is de plaats waar de beslissingen vallen. Je hart. Dat is de plek waar de keuzes vallen. Dus we kunnen zeggen dat is het beslissende. En als de Heere God zegt, geef mij je hart. Dan betekent dat, laat mij de koning zijn van je leven. Laat mijn geest in je binnenste wonen. Zodat ik beslis welke kant je uitgaat. Laat je leven vullen door mij. En God zegt dat vandaag ook tegen u, tegen jou. Geef je hart aan mij. Kijk, dat is beslissend. Net zo goed als bij dat jongetje. Aan de eerste plaats, toen ik die foto zag, toen dacht ik van nou, is niet zo mooi dat jongetje. Maar toen ik besefte dat zijn hart zich inzette voor zijn zusje, ontdekte ik, wat een mooi jongetje. Kijk, en zo is het nou ook met ons leven. Aan de buitenkant kan het allemaal prima voor elkaar zijn. Maar God zegt, hoe zit het met je hart? Is dat van mij? Of is dat hart nog steeds gevuld met van alles en nog wat bij God vandaan gaat? Hij vraagt ons hart. Kijk, en met een hart gevuld met Gods genade. Met een hart dat gevuld is met de geest van God. Word je pas werkelijk gelukkig. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dat is waar het hier om gaat. De Heere ziet het hart aan. Dat is even een zijspoor. Wel ook belangrijk als het gaat om relaties. Als je verkering hebt of trouwplannen hebt, dan natuurlijk, de buitenkant doet ook mee. Belangrijk. Maar wat is nou het voornaamste? Wat leren we nou van dit gedeelte? Waar gaat het om? Nadat je een man of een vrouw krijgt. Jong of meisje. Waarmee je samen de Heere kan dienen. En stel ook altijd die vraag. Hoe is het met het hart van die ander? Kunnen wij samen God dienen? Of heb ik nou een relatie met iemand die mij bij God en zijn dienst vandaan trekt? Dat ook mijn hart dan bij God vandaan getrokken wordt. De Heere ziet het hart aan. Maar laat het ook een les zijn voor ons. Om door te vragen. Hoe is het nou met het hart van die ander? Kunnen wij samen God gaan dienen? En ik kan je verzekeren dat als dat niet kan, dat er dan heel veel misgaat in het leven. En misschien dat er hier wel iemand zit die zegt van nou, daar strijd ik nog altijd mee. dat heel moeilijk is. En daarom, vooral ook als je jong bent, neem deze les mee. De oude Samuel ging hier zelfs de mist in. En daarom mag je ook met gevouwen handen vragen: Heere, leert u het mij? Om de vragen naar het hart te stellen. Want God ziet aan wat van binnen is. Nou, dus ook in relaties, als het gaat om trouwplannen. Hoe is het met het hart van de ander? Nou, is er iemand dus onder die zonen van Isaïe die... Ja, zo is dat de Heere zegt van hij kan koning zijn. Nou, dan komt die eerste. We hebben het al gezien, nee. Samuel dacht van ja, dat is hem. Komt de volgende. Weer niet. Hem heb ik niet gekozen. Komt er weer een. En zo komen al die jongens voorbij. Dus bij de voorbereiding denk je, zou Samuel maar zijn. Door God geroepen. Om daar in het huis van Isaïe een koning te gaan zalven. Je ziet wat voor ogen is, maar God zegt van nee. Deze is het niet. En dan gaan al die jongens voorbij. En ik kan me zo voorstellen dat de twijfel in zijn hart begint te knagen. Zit ik dan wel op de goede plek? Heb ik de stem van God wel juist verstaan? Maar God gaat door. Want er is nog een jongen op het veld. Nadat al die mannen voorbij gegaan zijn, is er nog één. En dan komen we bij een tweede gedachte. Wat de geest van God met je hart doet. Want dan komt die jongste jongen komt binnen. Samuel vraagt aan Isaïe, is er dan niet nog eentje? Ja, de jongste is nog achtergebleven. Als je de taal van dit gedeelte goed volgt, dan staat er heel veel trouwens. De kleinste, de jongste, degene die niet van tel is. De achtste, zeven getal van de volheid. Van eigenlijk is alles geweest en deze doet er niet meer toe. Dan leer je ook wat genade is. Want wat er in onze ogen niet toe doet, dat doet er bij de Heere God nou juist wel toe. Wonderlijke lijn in de Bijbel. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen. Maar deze geschiedenis komt op heel veel andere manieren komt dat ook wel terug. Dat de Heere God de rollen omdraait. Even denken aan Rachel en Lea. Lea die eigenlijk aan de kant gezet wordt. Maar uiteindelijk is David een zoon vanuit Lea. Jacob en Esau. Esau de oudste, de sterkste. Maar Jacob, met al zijn bedrog trouwens, die worden toch Efraïm en Manasse. Dat Jacob zelfs zijn handen kruist. Ook daar worden de rollen omgedraaid. Niet degene waarvan wij het zouden verwachten. Wordt door God gekozen. Niet de kracht die in mensen zit. Of onze voorkeuren. Maar de Heere gaat zijn weg. Waarom? Zodat je het leert, ook vandaag. Dat genade, genade is. En dat we bij de Heere God niet aan moeten komen met onze prestaties. Met die buitenkant. Met alles wat je gedaan hebt. Maar dat je mag komen, Heere. Wees mij genadig. Heere, zie mijn hart aan. En zo de jongste. Die in onze ogen niet van tel is. Hij wordt gekozen. Trouwens alweer een aardige trek in deze geschiedenis. David is helemaal niet lelijk om te zien. Zo mag zeggen, eigenlijk niet aan de hand van de preek. Want wat is lelijk, het ging om de binnenkant. Maar bijzonder is dat er juist gezegd wordt dat het wel een knappe jongen is. Dus dit is ook niet zo dat de Heere aan schoonheid voorbij gaat. Viel me juist er hierop. Van, het gaat niet om de buitenkant. Dat is niet van doorslaggevende betekenis. Maar God is ook degene die David weer gemaakt heeft. Rossig, mooie ogen, was knap om te zien. wordt dan gewoon genoemd. Niet dat dat telt om koning te worden. Niet dat dat telt in de genade wat wij voor opzetten. Daar kan de Heer zo aan voorbij gaan. Maar David heeft het wel gekregen. Hij, de jongste, wordt geroepen om koning te zijn. En wie is hij dan? Hij is de man naar Gods hart. Dat had al gestaan in 1 Samuel 13. Ik ga mij een koning kiezen, een man naar mijn hart. Een man naar Gods hart. Een vrouw naar Gods hart. Wat is dat nou voor iemand? Leg je leven daar vandaag maar eens naast. Als de Heere God nou niet de buitenkant aanziet. Maar als de Heere de binnenkant aanziet. Zoals we dat gezongen hebben, gelezen hebben met Psalm 139 vers 14. Heere, doorgrond mij. U die mij ziet, u die mij kent en weet wat er van binnen leeft. Als je niet meer voor God kan verschijnen met je mooie vakantiefoto's, maar met je binnenkant. Wat blijft er dan van ons over? Kan ik dan wel voor God verschijnen? En misschien dat je zegt, eigenlijk is het wel een tekst die best wel spannend wordt. Want als de Heer in het hart aanziet, dan ziet de Heer dus ook alles wat daar mis is in dat hart. Mijn verkeerde keuzes, mijn gedachten, al die momenten dat ik gestruikeld heb. Een God die het hart aanziet. Dan is er niemand die voor hem kan bestaan. Maar hoe zit dat dan bij David? Is dat hart van David zo anders dan dat hart van jou? Is dat nou iemand die totaal anders is en dat als God zijn hart aanziet dat dan daar alles goed is? Als je de Bijbel een beetje kent, weet je dat dat niet zo is. David is een man, net als wij. Ook zijn hart is niet standvastig in eigen kracht. Ook David is iemand die als de zonde trekt, dat zijn hart daar ook in meegaat. Sterker nog, de geschiedenis van het leven van David zit vol misstappen. Overspel, moord, een familiegeschiedenis waarin van alles en nog wat misgaat. Is dat nu de man naar Gods hart? Is dat nou de man waarvan de Heere zegt, jij kan koning zijn. Jij moet mij dienen. En hoe zit dat met ons hart? Hoe kan dat nou? Hoe komen die twee dingen bij elkaar? Nou, het staat in dit gedeelte. David kan en is de man naar Gods hart. Omdat God daar zelf voor zorgt. Door zijn Heilige Geest. De Geest van God die op David leeft, die in David leeft en aan David wordt geschonken. God zorgt er zelf voor dat David koning kan zijn. En zo wil de Heere God ook vandaag zorg dragen voor jouw hart, voor uw hart en voor mijn hart. Wat lees ik? Toen nam Samuel, vers 13, toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Het is de geest van God die het hart en het leven van David wil vullen. Het is de geest van God die David verbindt aan de Heere zelf. Zalf trouwens, prachtig hè. Die oliehoorn die wordt leeggegoten. En die zalf die gaat door het hele huis heen. Die geur die vervult het huis waar hij inwoont. En die zalfgeur die gaat over hem heen. Dat is een teken, een symbool. Net zo goed als wij het symbool van de heilige doop hebben. Dan kun je zien dat God de zonde afwas. Zo is die zalving een symbool van de Heilige Geest. De geest van God die op David wil wonen. En niet eventjes, niet kortstondig, maar die geest is blijvend. De geest van God. En alleen zo, door de genade van de Geest, kan je een man en een vrouw zijn en worden naar het hart van de Heere God. Want wat doet de Geest? Als de Geest werkt, toen en vandaag. Nou, één ding altijd. De Geest van God, als die woont en werkt in je hart, dan opent hij je ogen, dan opent de Geest je hart voor de grote Zoon van David, Jezus Christus. En hoe ziet hij eruit? De Zoon van David. Nou, de Bijbel spreekt erover. Gestalt of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. En toch, wanneer je hem ziet, dan mag je het toch weten, en ik hoop dat u het weet. Deze is mijn koning. Hij was veracht, omwille van dat hart van mij, dat zo vol zonde, zo vol smet is. Hij is het die zijn gestalte en glorie heeft afgelegd aan het kruishout van Golgotha. Om mijn hart te kunnen reinigen van zonde en schuld. Wanneer je kijkt naar de buitenkant, dan is er geen schoonheid aan de man aan het kruis. Aan Jezus Christus. Maar met de ogen van het geloof, dan mag je het zien. Hij is de koning. Zonder hem hebben we geen hoop, geen toekomst. Dan moet je het doen met dat hart van jezelf. Dat hart dat zondig en onrein is. Maar met de Heer Jezus mag je het weten. Hij is gekomen om ook de koning van mijn hart te zijn. En de Geest van God laat de schoonheid van Christus zien. En hij roept ook vandaag. Mijn zoon, mijn dochter, geef je hart aan hem. En het kan. Want bij deze koning is altijd plaats. Hoe donker het hart van jou ook is. En misschien dat je zegt van, ja, dat lijkt zo op dat hart van David. Waar moet je dan naartoe? Voor het eerst, maar ook elke keer opnieuw. Naar Jezus Christus. Davids grote zoon. En wat gelukkig. Als hij je hart vult en vervult. Als hij op de troon zit, drie dingen nog, als die Geest van God werkt, wat je dan mag verwachten om mee te nemen. Als de Geest van de Heere vaardig wordt over je, wat mag er dan gebeuren? Bij David staat er hier in dat slotvers, en de Geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Ik denk dat als we dit niet beseffen, dat we ook heel vaak onder de maat leven. Wat de Geest van de Heere kan en wil doen. Nou, het eerste wat ik erover wil zeggen, dat is wat staat in Romeinen 8, vers 16. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Als de Geest van God vaardig is, nou, dan wil die in je binnenste getuigen dat Gods belofte waar en zeker zijn. De Geest is gekomen om de gelovigen vast te maken. Om de belofte van God opnieuw te binnen te brengen. Dan is het ook wel mooi om hier te zien dat Samuel David gezalfd heeft vanuit een oliehoorn. Is die opgevallen? Jullie jongens en meisjes. Hoe de zalf meegenomen werd. De zalf werd meegenomen in een oliehoorn. Een hoorn van een stier, denk ik. Dat is sterk, dat is krachtig en niet te breken. In ieder geval veel moeilijker dan een kruikje met olie. Een kruik die is zo te breken. Als een kruik op de grond valt van aardewerk, dan valt die in gruzelementen uit elkaar. Maar die hoorn die is krachtig. Nou, dat is een symbool ook in dit gedeelte. Dat de beloften van de Heere God vast en zeker zijn. David wordt gezalfd met een hoorn. Zodat als hij erop terugkijkt mag weten. Het is waar. Ik ben als koning gezalfd. En het is ook waar dat de Heere God altijd een zoon van mij op de troon zal laten zijn. Dat is nu ook zo in de hemel. David gezalfd met een hoorn van olie. Gods beloften zijn vast en zeker. Ook als je gedoopt bent. Dan mag je daar ook op terugvallen. Het is waar. De Heer heeft mij beloofd. Dat hij als een vader voor mij wil zorgen. Dat zijn zoon gekomen is om mijn zonden te vergeven. En dat zijn geest mij wil leiden in alle waarheid. Vast en zeker. Dan mag ik om vragen, Heere, getuig met uw geest. Zodat ik ook in tijden van aanvechting. Want die kunnen er zo vaak zijn. Dat ik in tijden van aanvechting vaststa in uw belofte. Tweede, als de geest van God vaardig is, dan geeft hij kracht voor moeilijke situaties. Een paar hoofdstukken verder, of één hoofdstuk verder. Dan staat Goliath voor de deur. David gezalfd. En die reus die staat daar. En hoe kan David dan verder? In eigen kracht. Hoe heeft David Goliath verslagen? Ja, met een slinger. En stenen. Maar uiteindelijk in de kracht van de Heere. De geest van God werd vaardig over David. Daar mag je ook vertrouwen voor de toekomst. Als morgen de scholen weer beginnen. Misschien zie je er wel tegenop. Misschien heb je er wel zin in. Maar het kan ook zijn dat je tegen heel wat dingen opziet. Misschien wel als leerkracht. Hoe gaat dat nou weer verder? De geest van God werd vaardig over David. Je mag het vragen. Heere, schenk mij de hulp van uw geest. Ook als het misschien wel heel moeilijk is in het bedrijf op dit moment. Of in het gezin. Hoe gaat dat nu verder? De geest van God laat niet los. En bid dan ook maar om kracht en genade. En het derde is, die geest van God geeft kracht om te strijden tegen de zonde. Dan mag je ook om vragen, Heere, schenk mij de hulp van uw Heilige Geest. Zodat mijn gedachten, de dingen die ik zeg, de plaats waar ik mijn voeten neerzet, dat die zijn zoals u dat wilt. Geef mij kracht om naar uw wil te handelen, om in uw waarheid te wandelen, om te doen wat u van mij vraagt. De geest vaardig. De geest is je beloofd. Wie in Christus is, mag het weten. De geest van God werkt en wil mij kracht geven om ze kunnen zeggen, als een koning, dat is de catechismus, als een koning te strijden tegen de zonde. Mag je om vragen. En de geest doet dat ook. Dus even denken aan vorige week, toen het zo warm was. Op een gegeven ogenblik toen, zoals we hier ook wel gemerkt hebben, er kwam de zeewind. En de wind van zee die begon te waaien. En als je dan je ramen openzette, dan werd de warme lucht werd de huizen uitgedreven. Benauwde lucht in de huizen al wekenlang. Nou ja, benauwd. Maar als de wind van zee waait, dan moet die benauwde lucht wijken. Nou, zo is het ook met de geest van God. Wanneer je bidt om de geest, dan moet die verstikkende lucht van de zonde je hart en je leven uitgejaagd worden. Mag ik om vragen, Heere, schenk mij uw geest, zodat ik leef tot eer van u. Zoals de wind waait van zee, laat uw geest zo waaien door mijn hart en door mijn leven. Vergeet dat niet. 'S Morgens, als de dag begint, schenk mij de hulp van uw Heilige Geest. Koning David, gezalfd. En de geest van God bleef op hem vanaf die dag en voortaan. Werkt deze geest ook in jouw hart. Dan heb je hoop en perspectief voor vandaag en voor morgen. Kijk, als je hart niet van God is, dan is dat hart verloren. Maar vandaag werkt die geest nog steeds. En hij gaat door. En hij wint mensen, jonge mensen, oudere mensen in voor dat heerlijke koninkrijk van God. En koning Jezus, hij is gekomen, de grote zoon van David. En hij zal weer komen om te regeren voor eeuwig. Amen. Thank you. zingen van Psalm 72, het tiende vers, 72 vers 10. Zullen we nog danken en ook bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u voor uw trouw. En uw belofte die onverbreekbaar zijn. Niet te breken. U heeft een hoorn van zaligheid ook opgericht in het huis van David. En Heere, zo zijn uw beloften ook vandaag vast en zeker. En Heere, wij bidden u om uw Heilige Geest, dat uw Geest ons hart en leven vult. En Heere, ga ons dan niet voorbij. Laat ook van die milde zegen en regen ook druppelen vallen op ons neer. Dat uw Geest ons vult en onze ogen telkens en ook voor het eerst opent voor de Heer Jezus. De grote koning en Heer, als we kijken, dan zeggen we dat misschien is dat mijn koning. Als we onze ogen slaan op dat kruishout, waar koning Jezus zijn lichaam laat breken tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Dan kunnen we alleen maar stil en verwonderd staan kijken. Het was nodig, het is nodig voor mij. En Heere, was en reinig dan ons hart. En leert u het ons om te leven tot eer van u. En Heere, leer ons ook om op de juiste manier te kijken. In het besef wat we vandaag ook gehoord hebben, dat u ons hart ziet. Leert u ook om zelf zo naar deze wereld te kijken. Dat we ook beseffen dat we zoveel meer zijn dan de buitenkant. Dat we anderen ook het hart zullen beoordelen, Heere, ook als het gaat om relaties en ons nadenken over de toekomst. Geef ons wijsheid en kracht en bewaart u ons voor de valkuil van Samuel, die aanziet wat voor ogen is. Heere, ga zo mee met de gemeente, bewaart u ons. We bidden u nogmaals voor onze kinderen, als scholen beginnen, voor onze jongeren, als ze in de school gaan. Voor leerkrachten en leraren die ook weer geroepen zijn om te beginnen, ook als dat misschien wel spannend is. Hoe zal dat gaan dit jaar, als de scholen weer open zijn? Heere, bewaart u hen en geef hen kracht en inspiratie. Heere, wij bidden u ook voor de predikant van de gemeente. Heere, stelt u hem tot een zegen hier in het midden van de gemeente. In alles wat hij mag doen, ook in deze tijden die toch nog steeds zo verwarrend zijn. Dus het gaat ook om het kerkelijk leven. Heer, aanvaard en onze dank dat we hier vanmorgen toch met een groot deel van de gemeente samen kunnen zijn. Op afstand ook verbonden kunnen zijn. We bidden u voor onze overheid. Geef hen wijsheid, kracht en inzicht om leiding te geven. We bidden u voor allen die in nood zijn. Waar ook ter wereld. Heer, maak uw beloften aan Israël ook waar. En geef ook dat uw volk ziet dat de koning geboren is in Bethlehem. Dat hij gelegd is in een kribbe. En dat er aan het kruis uit stond: deze is de koning van de Joden. Maak uw belofte aan uw volk Israël dan ook waar. En geef dat zij het zien. Hij is het. Jezus Christus. Voor Jood en Heiden. Hij geeft leven. Heere, ga zo met ons mee. Ook als ons hart soms rouw heeft. Over mensen die ons lief zijn. Die net als Saul een weg bij u vandaan gaan. Heere, wij bidden u. Dat u hun wegen omkeert. Dat u hun harten vult. En dat u ze brengt op de knieën. Bij koning Jezus. Heere, laat uw koninkrijk zo komen. Regeert u ons leven. Brengt u ons als het mogelijk is ook vanmiddag. Opnieuw in uw huis. En schenk ons ook dan een gezegende dienst. Wij vragen u dit. Niet omdat we dat verdienen, maar in Jezus' naam alleen. Amen. Zingen tot slot van Psalm 132, het 10e vers. Ik doe al wie mijn knecht weerstaan, de kleed met schaamte ondergaan. Maar Davids troon zal veilig staan en blinken zal de koningskroon op het hoofd van zijn gezalfde zoon. En dan mogen we zijn gezalfde zoon ook met hoofdletters lezen. Jezus Christus. Vang dan nu de zegen van de Heere. Wees ook tot een zegen voor ieder die God op u en op jouw weg plaatst. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verhef zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.